Goedemorgen gemeente. Vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Vogel, onze voorganger. De organist is Herman Keizer en mijn naam is Hans van den Burgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit Schriftberijming, lied 26, de versen 1, 2 en 3. Uit de Schriftberijming zingen we lied 26, de versen 1, 2 en 3. Na stilgebed, votum en groet zingen we weer uit de Schriftberijming en wederom lied 26 en dan de versen 4 en 5. Schriftberijming lied 26, de versen 4 en 5. Na de geboden zingen we uit Psalm 119, vers 88 uit de oude berijming. Psalm 119, vers 88 uit de oude berijming. Na het gebed is de schriftlezing. En die is uit de brief aan Filemon. De schriftlezing is uit de brief aan Filemon. Na de schriftlezing zingen we het kinderlied Vertel het aan de mensen. Na het kinderlied zingen we Psalm 37, de versen 2 en 3 uit de oude berijming. Psalm 37, de versen 2 en 3 uit de oude berijming. Na de verkondiging zingen we uit gezang 473, alle 10e versen, gezang 473, alle 10e versen. Dit gebeurt in wisselzang. De versen 1 en 10 zingen we gezamenlijk. De versen 2, 4, 6 en 8 zingen de vrouwen. De versen 3, 5, 7 en 9 zingen de mannen. Na dankzegging en voorbeden en de collecte zingen we uit Psalm 145 de versen 1 en 2 uit de nieuwe berijming. De slotzang is uit Psalm 145 de versen 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, jongelui, gasten in ons midden, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. In de diensten van vandaag zal voorgaan dominee Vogel. Verder zijn er geen bijzondere mededelingen. We willen de dienst beginnen uit lied 26, vers 1, 2 en 3 uit de schriftbereiding. Kerkenraad wens u een goede en gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik mag u zeggen dat er één iemand al heel vroeg in de kerk was vanmorgen. En dat was onze koster om de deuren tegen elkaar open te zetten. Dus het is alleszins prettig om hier te vertoeven. Dank u wel, meneer koster, Rien. We gaan verder zingen en we zingen uit Schriftberijming 26 vers 4 en vers 5. We luisteren met elkaar naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we uit Psalm 119 in de oude berijming, vers 88. Psalm 119, vers 88, na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of onder in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn hier weer in de kerk gekomen. Net alsof er in de afgelopen week niets gebeurd is. Van alles gebeurt, ook in onze eigen levens. Maar we mogen hier weer zijn. En u wilt weer uw woorden spreken tot ons. En u wilt uzelf weer aan ons bekendmaken. U wilt uzelf weer meegeven in de komende week. Zodat we met u zullen leven. Zodat we met u zullen gaan door ons leven. We beseffen, Heere God, dat we heel kwetsbare mensen zijn. En juist in deze vakantietijd, we zeggen elkaar gedag. En we wensen elkaar een fijne vakantie. En we gaan hierheen en we gaan daarheen. We rijden met de auto ver. We gaan met het vliegtuig heel ver. En we, ja, zo gaan de dingen. En soms gebeurt er wel eens wat. Maar dit was wel heel heftig deze week. En dan beseffen we plotseling ook dat we maar zo kwetsbaar zijn. En dat we in zo'n kwetsbare wereld leven. En dat er van alles gebeurt, ook al hebben we zelf de hand er niet eens in. Zijn we zelf niet eens onzorgvuldig. Er gebeurt van alles. Bewust of onbewust. We denken aan hen die zo heel plotseling hun geliefde moesten missen. We weten dat er ook mensen uit Dordrecht bij betrokken zijn. En we bidden voor de nabestaanden. En we vragen van u, wees u met hen. Het is toch ook uw wereld, Heere God. En we beseffen dat wij mensen er op alle mogelijke terreinen iets slechts van maken. En dat is niet alleen daar, maar dat is ook hier. En we kijken naar onszelf, naar ons eigen leven. Wat we doen met al het goede wat u ons geeft. Daar moeten we ons ook voor schamen, Heere God. Erbarmt u zich over deze wereld. En houdt u deze wereld vast. En denkt u aan die mensen in het bijzonder, die soms zo plotseling al hun gezinsleden moesten missen, zoveel vrienden moeten missen. Heere, omringt u hen met uw zorg. We staan ernaar te kijken en we beseffen dan opeens weer heel goed dat we inderdaad maar één ding kunnen doen in het leven. En dat is ons overleveren aan u. En toch zijn er zoveel momenten dat we dat niet doen. En dat we dat vergeten. Of dat we daar gewoon geen erg in hebben. Of dat we denken dat dat wel anders kan ook. Heere God, geef dat we juist ook in deze tijd, waarin we allemaal onze weg zullen gaan, of heel veel mensen van ons, dat we ons toch geborgen bij u weten. En dat we niet zomaar voor eigen rekening op reis gaan. Maar dat we leven vanuit het evangelie van u. Heere, wees u zo ons nabij, ook als we vanmorgen uw woord openen. En geef dat we daarin ook uw stem zullen horen voor ons leven. Wees u zo bij ons hier in de kerk. Wees u ook bij ons als we thuis meeluisteren. En ook als we aan huis of aan bed gebonden zijn, dan zijn dit vandaag en gisteren, en eergisteren, niet prettige dagen, als het zo heel warm is. Heere, wees u bij ons en zegent u ons. Helpt u ons om ook uw woord te verstaan van vanmorgen. Heere, denkt u aan ons allen en hoort u ons barmhartige Vader. Om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan met elkaar een kleine brief lezen uit het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan Filemon. En daar zal straks ook de preek over gaan. Filemon. En als het wat lastig is te vinden, het staat vlak voor Hebreeën. Brieven van Paulus zijn niet op volgorde van schrijven in de Bijbel gezet, maar op volgorde van lengte. Dus als ik het heb over een kleine brief van Paulus, dan weet je, dat moet ik ergens achterin vinden. De brief van Paulus, van de apostel Paulus aan Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider. En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt. En over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde. Omdat ik, Paulus, een oud man ben en u ook een gevangene van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit ter wille van het evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Here. Verkwik mij innerlijk in de Here. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groet een Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. En zalig is een ieder die dat woord van God hoort en bewaart. Amen. Vertel het aan de mensen dat wie liefde heeft, dat gaan we met elkaar zingen. En daarna mogen de kinderen naar de crèche en zingen we hier in de kerk Psalm 37 vers 2 en 3. tekst voor de preek vindt u in het zesde vers. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. En straks na de preek zingen we met elkaar gezang 473. Neem mijn leven, laat het Heer, en we zingen die in wisselzang. Waar zou het nou eigenlijk in de preek over moeten gaan? Je zou zeggen van het zal wel te maken hebben met slavernij. Dat we daarop tegen zijn. Nou, dat is zo. En daar gaat het ook wel over. Maar dat is niet direct het punt waar het ook de apostel Paulus over gaat. Het gaat eigenlijk over de vraag van wat voor invloed heeft het geloof nu eigenlijk op je doen en laten. Als je de Heer Jezus kent, wat doet dat nou eigenlijk met je? Hoe beïnvloedt dat je nou? Het lijkt inderdaad over iets anders te gaan. Over een weggelopen slaaf, Onesimus. Het lijkt te gaan over zijn baas, aan wie deze brief geschreven is, aan Filemon. Een christen. Het lijkt te gaan over Paulus zelf, die deze brief schrijft, die met Filemon en Onesimus te maken heeft en er eigenlijk een beetje tussenin staat. Het gaat ook, inderdaad, het heeft te maken met slavernij. Maar als het daarover zou gaan helemaal, dan zou je zeggen van Paulus was dan ook een beetje duidelijker geweest. En dat hadden we ook graag gewild, dat er wat duidelijker in stond. Hè. Slavernij, ja, bestaat nog steeds natuurlijk. Hè. Nee, niet van de school waar je nu van bevrijd bent, 6 weken vrij. En soms beleven we dat ook zo, als een slavenhuis, een diensthuis Egypte. Dan heb je een paar weken vrij. Maar wat denk je van heel veel kinderen die kinderarbeid verrichten, in India bijvoorbeeld, of in allerlei kledingateliers waar we dan ook weer de kleding van dragen. Wat dacht je van allerlei vrouwen die in de seksindustrie, zo heet het dan, industrie, merkwaardig, maar zo is het dus, terechtkomen. Je moet zeggen, nou, dat is heel duidelijk dat dat onverteerbaar is. En als je terugkijkt in de geschiedenis van Nederland, dan begrijp je eigenlijk met inzichten van nu, moet ik dat zo zeggen, of misschien sowieso niet, dat wij daar zoveel van geprofiteerd hebben in Nederland. Dat steden als Middelburg nou niet hun aanzien hadden gehad als er geen slavernij was geweest. Maar slavernij is echt een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. En we weten er niet zoveel van. Maar elke keer is dat weer, als er weer een bijeenkomst is bij het Slavernijmuseum of het herdenkingsmonument in Amsterdam, dan gebeurt er weer wat. Omdat mensen toch het idee hebben, het dringt niet tot de botte hersens van Nederlanders door. Wat jullie allemaal gedaan hebben daar. Dus wat wij allemaal gedaan hebben daar. Je zou denken, Paulus verzet zich daar met hand en tand tegen. En de hele Bijbel verzet zich daartegen. Maar toch vind je ook bij de apostel Paulus weinig echt revolutionaire opmerkingen. Van dit moet stoppen. Hier zijn wij tegen, we gaan de barricades op. Hij doet het op een heel andere manier. Trouwens, dat vind je ook in het Oude Testament. Een heel andere manier. Het werd geaccepteerd, slavernij. Maar we weten het, dat een slaaf in het 7e jaar moest worden vrijgelaten. Je kon je voor een tijd aan iemand binden. Je was voor een tijd het eigendom van iemand. Maar na 7 jaar, in het jubeljaar, of in het sabbatjaar moet ik zeggen, dan kon je weer vrijkomen. Vrijkomen. Dus met andere woorden, ja. In de Bijbel wordt duidelijk, zo is het van het begin niet geweest. Een mens is een mens. Een mens is geen werktuig. Is niet een middel in de hand van een ander. Maar dan komt het evangelie in niet-Joodse huizen. Paulus gaat met het evangelie de wereld over. En hij komt in Klein-Azië, in Turkije, en ze komen overal. En overal waar je komt, in elk welgesteld huis, waren slaven. Ieder welgesteld mens had een paar slaven. Dat was gewoon zo. Er werd niet over nagedacht dat ja, je hebt nu eenmaal vrije heren en je hebt nu eenmaal slaven. En het had natuurlijk ook wel te maken met dat een mens eigenlijk niks kost. En zoals dat vandaag de dag nog zo is als je bijvoorbeeld in India gaat kijken. Nou, ik heb dat daar zelf ook gezien, maar dat is in heel veel landen in deze wereld. Als je enigszins wat geld hebt, dan kun je mensen voor een habbekrats overal voor inschakelen. Je hebt een slaaf hiervoor, of nou, dan zeg je dan net niet slaaf, maar dat is in de praktijk wel zo. Je hebt iemand hiervoor, je hebt iemand daarvoor, je hebt iemand daarvoor. Nou, zo was het in het Romeinse Rijk ook zo. En ik moet zeggen, de hele Romeinse economie draaide daarom. Die draaide om het fenomeen slavernij. Als er geen slaven waren, nou, dan was die hele economie ingestort. Kun je zeggen, nou ja, wat is nou belangrijker? Maar goed, dat hebben wij ook. Hè? We hebben ook, als we zeggen van, als het gaat over eerlijke prijzen, hier en daar, dat we zeggen van, nou ja, anders stort onze economie in. Ja, wat is nou belangrijker? Wat is nou belangrijker? Dan moet je zeggen dat niet alle slaven het even slecht hadden. Sommige slaven die waren beter af als slaaf dan als vrije. Als vrij mens, wat voor toekomst hadden ze, wat voor mogelijkheden hadden ze. Ergens achteraf huisje, op straat leven. Maar soms hadden ze als slaaf een goed eten, goed werk, een goede heer. En dan kon het leven minder zijn. Maar weglopen als slaaf. Weglopen als slaaf. Nou, dat werd niet getolereerd. Het gebeurde veel. Natuurlijk, iedereen probeerde dat. Of een heel aantal probeerden dat. Maar je werd zwaar gestraft als je gepakt werd. Soms lijfstraffen. Soms ook werd je als voorbeeld ten dood gebracht. Weglopen, dat was het ergste wat je kon doen. Nu gaan we het hebben over Paulus. Paulus, die is in Colosse geweest. En die heeft contact gehad met een zekere Filemon. En Filemon was een welgesteld man. En Filemon is tot geloof gekomen. Heeft de Heer Jezus gevonden. En heeft hem leren aanbidden. Heeft hem in hem gezien, de Heer van zijn leven. Heeft gezien dat de Heer Jezus Christus voor hem aan het kruis is gegaan. Heeft gemerkt van de Heilige Geest dat hij ook bij hem is. En dat het niet alleen voor Joden was, maar dat het evangelie vanaf het begin van de wereld ook voor hem Filemon was. Nou, dat is prachtig geweest natuurlijk. Filemon. Nou, een niet onbemiddeld man, hij had slaven. Een van die slaven was Onesimus. Paulus is daar weer weggegaan en is verder gegaan en is op een gegeven moment ergens in de gevangenis gekomen. En als we dan gaan nadenken waar dat geweest zal zijn, dan weten we dat niet zo heel goed. Hè? Als Paulus het hierover heeft, zit hij in de gevangenis. Nou, je zou kunnen zeggen dat zou in Rome geweest kunnen zijn. Weet je wel, toen hij helemaal uit Israël, uit Palestina of uit Judea, helemaal gevoerd was naar Rome. Voor de keizer te verschijnen. Maar ja, dan heeft hij toch het idee dat hij daarna nog naar Rome of naar Spanje wil gaan. En hij schrijft in deze brief dat hij spoedig hoopt Filemon te zien. Bij Filemon thuis te komen. Het zou in de gevangenis geweest kunnen zijn van Caesarea, waar hij was een aantal jaar. Dat hij moest wachten op zijn reis naar Rome. Ja, dat was ook wat ver weg. En hij verwachtte eigenlijk dat hij naar Rome zou gaan. En niet dat hij nog eens naar Klein-Azië zou gaan, waar hij over schrijft. En veel geleerden denken daarom ook dat Paulus ook een periode in Efeze in de gevangenis heeft gezeten. Daar staat niets van in de Bijbel. Maar als je dat zo met elkaar vergelijkt, denk je van nou, dat zou heel goed kunnen. Heel goed kunnen. En Efeze is ook niet zo heel ver, een paar dagreizen van Colosse waar Filemon woont. En daar is dan die slaaf Onesimus. Die komt bij Paulus in de gevangenis. En ik stel me het zo voor, we lezen er maar een paar dingen over. Ik stel me zo voor dat hij iets over vrijheid had gehoord. Vrijheid in Christus. En dat bij hem is ingeslagen. En dat hij is gaan denken van, ja, hoe kan dat nou? Ik als slaaf, hoe kan dat nou dat ik niet vrij ben? En dan komt hij, ja, ook weer een beetje merkwaardig, bij die gevangen Paulus terecht in de gevangenis. Misschien is hij op de vlucht gegaan voor zijn baas Filemon. Misschien was er een conflict dat Filemon verschrikkelijk kwaad op hem was. Dat hij iets had laten vallen of wat dan ook. We weten het niet zo goed. Misschien was hij zomaar op zoek naar de vrijheid. Maar hij belandt bij Paulus in de gevangenis. Waarschijnlijk slechts op bezoek. Maar Paulus spreekt daar met Onesimus. Hij spreekt met Onesimus over zijn baas, Filemon. Maar hij spreekt ook over Jezus Christus. Je eigenlijke heer, je eigenlijke baas, Onesimus, is niet Filemon, maar dat is Jezus. En als je aan één trouw moet zijn in je leven, is het aan Jezus. En wat bij Filemon gebeurde, gebeurde ook bij Onesimus. Onesimus, die geeft zich over aan de Heere Jezus. Ook hij erkent wie hij is. Maar Paulus spreekt ook verder tegen Onesimus. En hij zegt, ja, je hebt ook een aardse baas, hè? Daar kun je niet aan voorbij gaan. Je moet maar gewoon weer teruggaan. Je moet gewoon weer teruggaan. Moet ik teruggaan? Zegt Onesimus, teruggaan naar Filemon, mijn baas. Maar die staat met een zweep in de hand. Die weet mij wel te raken. Weet u wel wat dat betekent? Ja, dat weet ik, zegt Paulus. En ik zal je een brief meegeven. En dan schrijft Paulus deze brief. Het gaat inderdaad over Onesimus, die slaaf. Maar ook over Paulus, die toch wel heel wat heeft betekend voor Filemon, zijn baas. Filemon heeft door Paulus Christus gevonden. Dat is toch niet niks, Filemon? Dat is toch niet niks? Je hebt je hele leven gevonden. Nee, ik kan je niks opleggen. Natuurlijk kan ik je niks opleggen. Maar je bent me nog wel wat schuldig. En eigenlijk ben je je hele leven schuldig aan me. Want zonder de Heere Jezus heb je geen leven. En ja, ik ben apostel van hem. Ik mag je niet dwingen. Maar ik mag je wel heel dringend iets vragen. Ik ben een oude man. Luister nou eens naar me. En denk dan ook eens wat anders over die Onesimus. Over die slaaf van je. Denk nou als je aan Onesimus denkt en hem ziet. Niet aan je zweep, maar denk eens aan mij. Deze Onesimus, die niets nut van je, is voor mij ontzettend dienstbaar geweest. Ik had hier weinig in de gevangenis, nou, ik heb hem gebruikt en... Het is geweldig. Hij is zo dienstbaar voor het koninkrijk van God. Wat ik niet mag, mag hij wel. En hij doet het. Hij is zo dienstbaar aan het koninkrijk. En hij heeft dezelfde Heer als jij. Hij is ook van diezelfde Heer als jij. Hij is van Christus. En ik stuur hem nou je terug. Ontvang hem. Ja, ontvang hem als je slaaf. Maar nog meer, ontvang hem als je broeder. Zie maar wat je doet. Maar denk aan mij. Denk, als je hem ziet, aan mij. Je zou zeggen, nou, dat is een vorm van morele chantage. Nou, soms is dat niet verkeerd natuurlijk. En ja, we weten het, Filemon kan niet anders dan Onesimus weer of in zijn huis opnemen of weer naar Paulus terug te sturen. Hij moet hem vrijlaten. En Paulus die legt enorm zware druk op Filemon. We weten niet direct van de afloop, we hebben alleen deze brief. Het is wel mooi dat je in de latere kerkgeschiedenis iets terugleest van een eerste bisschop van Efeze. En die luistert naar de naam Onesimus. De naam kwam vaker voor, het hoeft niet dezelfde te zijn, maar... Het zou misschien wel heel bijzonder en heel mooi geweest zijn. Dat er één iemand was, die vrijgelaten slaaf, door die brief van Paulus, die uiteindelijk de zorg had voor de zielen daar in Efeze. Is dat nou een vorm van chantage? Hè? Van ja, eigenlijk moet je het wel doen, ik durf het niet zo te zeggen, maar als ik dit en dat zeg, Doe het nou voor mij, want ik heb toch ook veel voor jou gegeven. Nou, Paulus doet het niet daarom. En hij doet niet dat beroep op Onesimus. Of op Filemon. Hij zegt ook niet, Onesimus moet vrij. Slavernij kan niet bestaan. Hij doet het op een andere manier. Hij is wel slim, hè? Hij zegt niet van... En uiteindelijk is het dus helemaal geen morele chantage. Chantage is dat je zegt van... dat kunnen ouders nog wel eens doen. Of dat je zegt van, nou ja, dat mag je niet doen. Want dat staat in het... Je moet mij gehoorzamen, want dat staat in het vijfde gebod. Hè? Eer uw vader en uw moeder. We weten die verhalen wel van mensen die dat hebben meegemaakt. Als er misbruik is geweest, dat ouders dat zeiden van, hou je mond, eert uw vader en uw moeder. Dat je zegt van, ja, maar ik wil niet dat je dat doet, want daar heeft de Heere verdriet van. Dan moet je maar eens goed nadenken of jij nou zelf of de Heere God daar verdriet van heeft. Maar je legt je zo elkaar wat op, waarvan je zegt van, is dat het nou wat het evangelie wil opleggen? Maar dat is hier niet aan de orde. Paulus is wel slim, maar hij zegt niet, daar doe je de Heere God zo'n plezier mee, als je dat doet. Want dan bedoelt hij eigenlijk, daar doe je mij zo'n plezier mee. En dan had Filemon moeten zeggen, oké, ik laat hem wel los. Maar dan zou het knarsetandend gebeurd zijn. Hij doet het anders. En dat staat in vers 6. Het is een beetje lastig te vertalen tekst. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Het gaat over de gemeenschap van het geloof. Een gemeenschap. Voor bijbelstudiemensen, koinonia. De gemeenschap van het geloof. En Paulus bidt dus voor Filemon, hij bidt, vers 6, dat de gemeenschap van het geloof iets mag doen. Iets mag veranderen in het doen van wat goed is. Laat ik het met eigen woorden zeggen, heel plat, in normaal Nederlands. Ik bid voor je, dat je geloof je laat zien wat goed is. Dat je geloof je steeds beter laat zien wat goed is. Misschien wat duidelijker. Maar ja, dan missen we dat woordje gemeenschap heel sterk. Hè? Paulus heeft het over de gemeenschap van het geloof. Het gaat verder dan mijn geloof, jouw geloof. Wat kun je met jouw geloof? Nou, dat is allemaal zo individueel gedacht. Net als mijn geloof, jouw geloof het allerbelangrijkste is. Nee, het gaat over de gemeenschap van het geloof. Het geloof dat je deelt. Dat je gemeenschappelijk hebt. En dat heeft Paulus. En dat heeft Onesimus. En dat heeft Filemon. Die delen iets. En met wie je dat nog meer deelt. Dat zegt de apostel Johannes. En die zegt dat zo prachtig in 1 Johannes 1. Hij schrijft die dingen. Opdat ook u gemeenschap zoudt hebben met ons. Zeg je van ja, we delen hetzelfde. Maar, en dan zegt hij erachter. Maar onze gemeenschap. Is met de Vader en zijn Zoon. Het gaat over die gemeenschap die hij deelt. Als je het geloof hebt, dan heb je niet zomaar zelf maar een stukje geloof. Maar dan heb je ergens deel aan. Dan heb je ergens deel aan waar een ander ook deel aan heeft. Dan heb je ergens deel aan waar God zelf ook bij betrokken is. Dan heb je deel aan God. Daar gaat het over. Het gaat dus niet over zomaar, ik geloof dit of ik geloof dat, ik voel dat, ik denk dit, ik denk dat. Het gaat over iets wat je gemeenschappelijk hebt. En als nou het geloof ons deel geeft aan Christus en al zijn weldaden. Wat voor invloed heeft dat nou? Wat voor impact heeft dat nou op je leven? Op je denken, op je doen en je laten. In hoeverre word je nou door dat geloof dat je deelt met anderen en in de gemeenschap met God hebt, beïnvloed? Paulus bidt ervoor dat het geloof, de gemeenschap van het geloof, impact heeft. Dat het inslaat in het leven van Filemon. Dat het niet iets is van, ja, Filemon gaat zondags netjes naar de kerk en Filemon heeft ook nog een heel contingent aan slaven. En wat hij in de kerk hoort, hij kan er in de kerk netjes zitten. En dan kan hij alles zeggen. En dan zegt hij waar liefde woont, gebied, Heer zijn zegen, enzovoorts. Maar ondertussen met de zweep klaarstaan. Of dat hij in de kerk zit en dat hij zegt van ja, ik moet eerlijk zijn met naar elkaar en ondertussen moet hij zijn belastingformulier invullen en dan gaat het heel anders. En begrijp je dat er niet twee loketten zijn in het leven van Filemon? Daar bidt hij om. Dat de gemeenschap van het geloof, dat het woord van God betrekking heeft op heel zijn leven. Dus ook op de vraag hoe die met Onesimus omgaat. We gaan in het najaar nadenken over, als gemeente, over het thema discipelschap. Nou, daar gaat het eigenlijk ook over. Als je nou de Heere Jezus wilt volgen, als je nou dat geloof mag hebben en daarin mag delen. Hoe denk je dan? Hoe doe je dan? Hoe denk je nou over sterven, over de dood zelf, over het milieu, over relaties, over slavernij? Hoe denk je hierover? Hoe denk je daarover? Het evangelie verandert mensen. Het evangelie verandert niet alleen dit loket, maar je hele leven. En daar bidt Paulus nou om. Dat Filemon de gezindheid van Christus heeft. Dat je veranderd wordt in de verandering van je denken. Romeinen 12. Dat je niet meer op de manier van de wereld denkt, maar op de manier van het evangelie. En eigenlijk, als ik het heel kort samenvat, zegt Paulus dus tegen die baas Filemon: kijk eens met de ogen van Christus naar Onesimus. Dat is het. Kijk eens met de ogen van Christus naar hem. En als je zo, in ieder geval ook in het algemeen naar slavernij kijkt. Maar kijk ook eens met de ogen van Jezus naar, inderdaad, wat is nou de dood? Wat is nou het leven? Wat is een relatie? Waar we het vorige week zondag over hadden. Wat is nou vakantie? Waar gaat het om? Kijk eens naar, met de ogen van Jezus over het doel van je leven. Huisje, boompje, beestje. Je medemensen in nood, kijk er eens naar. Je medemensen in nood die het helemaal niet weet dat hij in nood is. Dat hij zijn grootste nood niet kent. Kijk er eens met de ogen van Jezus naar. Kijk eens met de ogen van de Heere Jezus naar ouderen in de kerk, naar jongeren in de kerk. Dat maakt het anders. Dat maakt het totaal anders. Het is niet een kwestie van, nou, ik doe wat voor jou, doe jij wat voor mij. Ik heb ook wel eens wat voor jou gedaan, Filemon. Wees nou eens ook eens aardig voor Onesimus. Dus laat het evangelie doorwerken in je leven. Laat het evangelie doorwerken in je leven. Kijk zo naar de mensen om je heen. Naar de problemen om je heen. Naar de dingen om je heen. Waar je mee te maken hebt. En laat de gemeenschap van het geloof zich nou krachtig openbaren in de kennis van al het goede. Als het gaat over Christus Jezus. Dat maakt het nou anders. Die gemeenschap van het geloof, die maakt je hele leven anders. Als je nou inderdaad zou hebben van, ik zit hier zondags in de kerk. En ik doe alle dingen en ik hoor alles en ik zeg, ja, zo is het, zo is het. En het heeft geen invloed op wat je 's maandags doet. Ja, dan wringt er iets. Dan wringt er iets. Dan is of dit niet goed of dat niet goed. In ieder geval is dat niet goed. En dat is ook niet goed trouwens. Dan gaat het helemaal fout. Ja, waar het nu precies op vast zit in uw leven, jouw leven, in mijn leven. Nou, daar moet je naar op zoek, hè. En soms weet je dat ook wel. Dat je bepaalde dingen gewoon niet goed doet. Misschien ook wel in de houding ten opzichte van anderen. In dingen die je in het leven laat. Die je maar laat voortduren. Soms weet je wel dat je het moet veranderen. Maar neem dat nou mee in uw leven. Denk nou niet van dat zondagse loket en dat maandagse zijn twee verschillende. Het is één loket, het is één leven, het is één gemeenschap van het geloof. De Heere Jezus Christus maakt door zijn geest het anders in je bestaan. En waardoor kan dat nou ook anders worden? Inderdaad, omdat het meer is dan een gemeenschap van Paulus en Filemon, dat ze elkaar wel aardig vinden. Want misschien, ja, ze vonden elkaar wel aardig. Maar misschien hadden ze ook wel eens ruzie met elkaar. Paulus was ook niet altijd de gemakkelijke, denk ik. En ik denk dat je, soms gaat het zo. Maar wat je nou gemeenschappelijk hebt, dat is dat kruis van Christus. Hè? waar de heiland bloedend aanhangt. Waar hij zijn leven voor gaf. Hij gaf zijn leven voor die gemeenschap. Omdat hij die gemeenschap anders wil hebben. Hier in deze gemeenschap, van deze kerk, maar ook in de gemeenschap van uw huis. In de gemeenschap van uw werk, in de gemeenschap waar dan ook maar. Nou, laat dat bloed van Christus. En zie achter dat bloed, niet alleen het bloed, maar zie daarachter zijn liefde. En zijn oprechte liefde, zijn liefde tot in de dood. Laat dat je leven nou anders maken. En hoe moet dat dan? Nou, dan moet je ontbidden. Dat doet Paulus ook. En hij vraagt niet van dit en dat moet er gebeuren, precies. Maar hij bidt gewoon dat het mag doorwerken in het leven. En ja, of je dan allemaal precies moet weten dat en dat. Laat het doorwerken. En laat Gods geest doorwerken in je leven. En zing het dan maar. En daarom dacht ik van ja, welk couplet moet ik nou nemen uit gezang 473. Als ik er nou één weglaat, dan zegt hij van ja, maar daar zit het nou juist bij mij op vast. Daarom zingen we ze allemaal. Neem heel mijn leven. Laat het Heren toegewijd zijn aan uw eer. En dan kom je heus wel iemand als Onesimus tegen. Iemand met wie je eigenlijk voor wie je zou staan met de zweep in de hand. Maar laat de gemeenschap van het geloof het anders zijn. En anders maken. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Amen. Ik zat vast. We zullen samen danken en bidden. Ik kijk ook even bij de mededelingen. Vrijdag is er een trouwerij van Nico en Joelle. Ik weet niet of ze toevallig in de kerk zijn. Ze zouden misschien nog een keer komen. Nee, dan. Sorry. Ja, sorry. Alvast een heel fijne dag toegewenst. En we zullen ook voor jullie bidden. Nou, niemand kan jullie zien nu, maar het zal goed zijn. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, daar bidden we om, neemt u ons leven maar en laat het zijn toegewijd zijn aan uw eer. En hoe dat dan ook precies is, maar geef dat die gemeenschap met u, de gemeenschap met anderen, ons leven mag bepalen, ons doen en laten, ons denken mag veranderen. En dat we ook anders aankijken tegen, zoals Filemon anders aan moest kijken tegen Onesimus, tegen de dingen die, waar wij tegenaan lopen. En dat het evangelie, de rechtvaardigheid daarvan, en het recht van u, dat we dat ook mee mogen nemen in onze gedachten. Niet om alleen maar lief en aardig te zijn tegenover anderen, maar juist om recht te doen. Recht te doen aan wie een ander is. Helpt u ons dat ons leven zich niet opdeelt in een aantal facetten, maar dat we mensen van één stuk mogen zijn. Die achter die ene Heere Jezus Christus aangaan. Heere, helpt u ons. U weet wat onze zwakke plekken zijn. Wat onze zwarte plekken zijn. De dingen die niet goed gingen. De dingen die niet goed gaan. De dingen waar we aan vastzitten. De dingen waar we niet los van komen. En waarvan we wel weten dat het anders moet. Helpt u ons ook om te zien in ons leven wat er anders moet als we daar zelf geen oog voor hebben. Soms denken we dat we alles weten en alles kunnen, maar we zijn maar heel beperkte mensen. Ook in onze houdingen, we weten ook niet goed wat goed is. Wilt u ons in die gemeenschap van u, door uw Heilige Geest, ons ook heel nadrukkelijk inzicht geven in wat er in ons leven moet veranderen. Niet alleen bij anderen, maar ook bij onszelf. Niet alleen die splinter uit een andermans oog, maar ook die balk uit ons eigen oog. En geef dat we zo veranderd mogen worden tot werkelijk kinderen van u. Stelt u ons ook zo tot een zegen. We vragen van u, weest u ons zo deze zondag nabij. We willen ook onze voorbeden doen. En we willen bidden voor onze zuster Tazelaar in het zorghotel, die de bloemengroet krijgt. Zegent u ook haar. En weest u haar nabij en geeft u ook haar verder nieuwe kracht. Weest u ook bij zuster De Ronde, die in het zorghotel in Rotterdam is. We willen u heel hartelijk danken dat het goed mag gaan met de gezondheid van Jan van Lieren. En we vragen van u, wijst u hen ook verder de weg die ze mogen gaan. We danken u voor uw goede hand. Zegent u hen ook verder en wijst u hen de weg. We willen ook van u vragen, weest u bij Walter, zoon van onze zuster Hogendoren. En we vragen van u, weest u hem goed en nabij. Als je op jonge leeftijd dingen moet meemaken en heel veel dingen ziet afgebroken worden in je bestaan, geef dat hij op de een of andere manier, en hoe dan ook, en waar dan ook, en wanneer dan ook, maar dat hij zijn houvast bij u mag vinden. Daar bidden we om. En zegent u hem. En geef dat, ja, dat hij verder mag gaan. Maar geef dat hij ook echt verder met u mag gaan. Wees u hem zo nabij. We willen van u vragen. Wees u ook met Nico en Joelle, als ze vrijdag hopen te trouwen. Geef u hen een heel fijne dag. Een mooie dag. En geef dat ze een gezegend huwelijksleven mogen hebben. Achter de goede herder aan. Gaat u zo met ons mee, Heere God. Wees u vanmiddag bij de buurtlunch. Geef dat ook dan mensen geraakt mogen worden door het evangelie. En geef dat overal over deze wereld, waar mensen bezig zijn in uw naam. Ook op de moeilijke en donkere plekken van dit leven. Dat er iets zichtbaar mag worden van het heil van uw koninkrijk. Dan denken we aan de situatie in de Oekraïne. We denken ook aan die situatie in Israël, in Gaza. Zegent u ook uw kerk daar. En geeft u wijsheid aan hen die verantwoordelijkheid dragen. We begrijpen soms heel weinig van dingen die er gebeuren in deze wereld. We begrijpen ons soms ook zo heel weinig van onszelf. Maar wees u nou de God, Heere God, die boven alles gaat en boven alles staat. En Heere, geef wijsheid. Zo komen we tot u en we leggen deze wereld, we leggen onszelf in uw handen. Neem ons leven, Heere God. En hoort u ons, barmhartige Vader, niet omdat wij dat verdienen, maar hoort u ons om Christus wil, die zijn bloed gaf, zijn leven gaf, voor mensen zoals wij. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en we zingen daarna uit Psalm 145, vers 1 en 2. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mee mag geven. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.